Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Dus vers 3 van Psalm 42. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit Daniël 9, vanaf vers 20 tot het einde. Dus de schriftlezing is Daniël 9, vanaf vers 20. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van God. En na de wetlezing zingen we vers 1 van Psalm 128. U mag men zalig heten, die zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Vers 1 van Psalm 128 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daniel 9, te beginnen bij vers 20. Als ik nog sprak en bad, en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël, en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heren mijn Gods, om de heilige berg wil mijn Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snel aangevlogen, mij aanrakend omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en hij sprak met mij en zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd voor over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk der vorsten, het welk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt uit vers 3 en 4 van Psalm 130. Ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. onze overdenking van de profetieën van Daniël, de onbekende ziener, vraagt nu het schriftgedeelte de aandacht dat wij lezen in Daniël 9 vanaf vers 20 tot en met 27. Als kerntekst vinden we daar vers 24a. Deze versen spreken van de 70 weken. We willen letten op drie gedachten. Als eerste de verklaring van die weken. Ten tweede de vervulling van die weken. En ten derde de voleinding van die weken. Het gaat dus vanmorgen over de 70 weken, de verklaring, de vervulling en de voleinding van die weken. De verklaring van de 70 weken, de eerste gedachte. Tot het 19e vers van dit hoofdstuk lezen wij van Daniëls gebed voor de herstelling van de verwoeste tempel in Jeruzalem. De oude profeet was aan het lezen in de boeken, in de heilige rollen van de profeet Jeremia. Daarin merkte Daniël dat de ballingschap in Babel 70 jaar duren zou. Van die 70 jaar waren er al veel jaren verstreken. Zelf was Daniël al 67 jaar in ballingschap. De ontdekking van dat woord van God brengt Daniël op zijn knieën in een ootmoedig smeekgebed. We merken dat hij in dat gebed de schuld van zijn volk eigent en dat de nood van de verwoeste tempel, van de verbrande stad Jeruzalem die nog altijd in puin ligt, hem zwaar op het hart weegt. Daniël zoekt de grond van zijn gebed niet in zichzelf, maar hij werpt zijn smekingen neer op Gods barmhartigheden die vele zijn. Zo is Daniël aan het bidden. We lezen in vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël, en mijn smeking neerwierp voor het aangezicht des Heren mijns Gods, om des heiligen bergs mijns Gods wil. Dit vers geeft eigenlijk een korte samenvatting van de eerste 19 versen. We horen er drie dingen in. We horen allereerst hoe Daniël bad. Luistert u maar. Als ik nog sprak en bad. Dus Daniël bad niet met zijn mond dicht. Hij bad ook niet lispelend, zoals Hanna dat deed toen Eli dacht dat ze dronken was. Daniël sprak en bad. Dat is een goede regel, ook voor ons gebed. Om het onder woorden te brengen. Anders dwalen onze gedachten zo snel af. Maar we horen niet alleen in dit vers hoe Daniël bad, maar ook wat hij bad. Het wordt nog een keer samengevat. En beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël. Valt u daar wat op? Er staat, en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël. Bij ons is het vaak omgekeerd. De zonden van anderen wegen ons zwaarder dan de zonden van onszelf. Hoe gebeurt het vaak niet dat we in de krant lezen en eigenlijk vol afschuw die krant weer wegschrijven? We zeggen dan, het is toch wat? Ze gaan nu nog een stapje verder. Verschrikkelijk. Nu kun je al in één dag scheiden in ons land. En nu willen ze zelfs een pil invoeren, zodat de mensen die het leven moe zijn, die pil maar hoeven te slikken. En het leven is eruit. Het is toch wat? Ja, het is wat. Maar weet u wat we dan wel eens vergeten? Wat hier staat. En beleed mijn zonde en de zonde mijns volks. Daniël heeft eerst te stellen met zijn eigen zonde. En dan komt de zonde van zijn volk. Niet omgekeerd. Als de Heer u zondaar maakt voor God, dan eigent u de schuld ook van land en volk. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks. En nu staat er in de derde plaats nog in vers 20 waarom Daniël bad. Dus niet alleen hoe hij bad, hardop. Wat hij bad, hij beleed zijn zonde en de zonde van zijn volk. Maar ook waarom hij bad. Om des heiligen bergs mijns Gods wil. O, dat verwoeste huis, die verwoeste tempel, dat woog hem zwaar op zijn hart. Dat de eredienst in puin lag, dat het bloed niet meer vloeide, dat de priesters daar niet meer stonden, dat de levieten niet meer zongen, dat de tempel zo verschrikkelijk en verdrietig in puin lag. Gemeente, kennen we daar wat van? Ik overdrijf toch niet als ik zeg dat de kerk ook vandaag in puin ligt? Of vindt u dat overdreven? Ik bedoel niet ons mooie kerkgebouw, maar ik bedoel de kerk met een hoofdletter. Een van de psalmdichters zegt dat wij zijn geworden als beenderen aan de mond van het graf, alsof iemand op de aarde iets gekloofd had. Gods kinderen leven zo langs elkaar heen. Er is zo een vereten en verbijten van elkaar. Is het een wonder dat de wereldmens er geen wijs meer uit kan worden? De kerk ligt in puin. Ze is zo verdrietig verwoest. Smart ons dat? Daniel, die had daar last van. Daniel had er smart over. En mijn smeking neerwierp voor het aangezicht des Heren mijn Gods. Om des heiligen bergs mijn Gods wil, zo staat er. Dan vervolgt de oude profeet in vers 21. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel. Het staat er zo heel eenvoudig. Zo kwam de man Gabriel. Is dat niet wat oneerbiedig gezegd, de man Gabriel? Toen Zacharias, de priester, het woord niet geloofde dat zijn vrouw Elisabeth in haar hoge ouderdom nog bevrucht zou worden, toen zei dezezelfde Gabriel: ik ben Gabriel, die voor God sta. Met andere woorden, ik ben een aartsengel. Dag en nacht verkeer ik voor het aangezicht van de heilige God. Durft u dan mijn woord in twijfel te trekken? Is het dan nu niet wat oneerbiedig dat Daniel hier zegt, zo kwam de man Gabriel? Nee. We herinneren ons toen Gabriel voor de eerste keer verscheen in hoofdstuk 8. Toen Daniel daar stond bij de rivier de Ulai in de buurt van de stad Susan. Toen is Daniel bij de verschijning van de engel eigenlijk bewusteloos geraakt. Hij raakte daar zo onder de indruk van die majesteitelijke verschijning. Nee, het is daarom geen oneerbiedigheid van Daniel als hij nu zegt, de man Gabriel. Hij wil daarmee zeggen dat ook nu, net als de vorige keer, Gabriel zich openbaart in een menselijke gedaante. Hij lijkt dus op een mens. Net als toen bij de tent van Abraham, toen daar drie mannen kwamen om Abraham te bezoeken. Zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, namelijk in het vorige hoofdstuk, snellijk gevlogen, mij aanrakende. Het is alsof Daniel een bliksemflits ziet en daar ineens staat de man Gabriel weer bij hem. Hij raakt hem aan. We zouden zeggen, hij legt menselijk gesproken zijn hand op Daniels schouder. Een bemoedigend gebaar. Een versterkend en een vertroostend gebaar. Daniel heeft nog geen amen gezegd. En de Heere laat al merken dat zijn gebed verhoord is. U zegt misschien, dat is bij mij wel een beetje anders. Hoe lang heb ik al niet gebeden? Hoeveel jaar vraag ik niet of God me bekeren wil? Ik bid zoveel om een nieuw hart. Ik heb al zo vaak geschreeuwd en zo vaak mijn knieën gebogen. Maar Ik heb nog nooit een antwoord gekregen. De hemel is van koper en de aarde is van ijzer. En Daniel? Hij heeft nog geen amen gezegd. Of de man Gabriel komt sneller gevlogen. Die engel raakt hem vertroostend aan. Hoe komt dat? Wilt u weten hoe dat komt? Dan moet u Jacobus 4 eens opzoeken. Daar zegt Jacobus, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellust te doorbrengen zoudt. Ik zeg niet dat er geen tijden kunnen zijn dat Gods kinderen in hun gebedsleven beproefd worden, dat zij bidden maar geen verhoring ervaren. Dan bidden zij niet kwalijk. Maar meestal is toch het antwoord uit Jacobus 4 het goede antwoord. Wij bidden wel. Heere, wilt u me toch bekeren? Wilt u geven dat ik niet onbekeerd hoef te sterven? Wilt u mij toch een nieuw hart geven? Maar nu zeg ik het misschien een beetje plat. We zouden geen raad weten als God het ook deed. Want dan moeten we dit loslaten. Dan moet dat de deur uit. En dan moeten we hier en daar mee ophouden. En dat willen we eigenlijk niet. Is het niet waar? Of zou u alle zonde hartelijk willen loslaten? Eerlijk waar? Alle zonden? U voelt wel waar de haper ligt. Die ligt hier van binnen. Jacobus heeft gelijk als hij zegt dat wij niet ontvangen omdat we kwalijk bidden, opdat we het in onze wellusten zouden doorbrengen. Maar ik zeg u, in de naam van de Heere, als u bidden mag, zoals Daniel hier bidt, in de schuld van God, de schuld van uw volk en ook uw eigen schuld toe-eigenend, als u de Heere recht en gerechtigheid toeschrijft en hem van harte toevalt, dan zeg ik u dat God u al hoort en verhoort voordat u amen heeft gezegd. Want een verbroken en verslagen hart, dat zal God niet verachten. Ik zeg niet dat u net als Daniel de verhoring van uw gebed voor het woordje amen altijd al zult bemerken. Maar ik zeg wel dat God u al verhoort bij uw eerste gekerm. Want zo'n gebed heeft de Heere zelf gewerkt. Want een iegelijk die bidt, die zo bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende. Troostvol, bemoedigend is die aanraking van de hemelbode. Het is alsof Gabriel wil zeggen, Daniel, stop maar met bidden. Ik heb het antwoord al voordat u uitgesproken bent. Mij aanrakende. Omtrent de tijd van het avondoffer, zo vervolgt Daniel dan. Waarom staat dat daarbij? De tijd van het avondoffer is middags om een uur of vier. In elk geval in het laatste vierendeel van de dag, zoals de kanttekenaar opmerkt. Dat was de tijd dat in de tempel de priester met wierook het heilige binnenging om op het gouden altaar het reukoffer te brengen. Dat deed de priesters morgens en 's avonds. Er werd over geloofd wie dat doen mag. We weten dat uit de geschiedenis van Zacharias. Maar er is toch geen avondoffer meer als Daniel dit schrijft? De tempel die ligt al vele jaren in puin. En toch zegt Daniel nog, omtrent de tijd van het avondoffer. Dat zit er zo in bij Daniel. Hij zegt niet 's middags om een uur of vier, maar hij zegt omtrent de tijd van het avondoffer. Er zit nog iets anders in deze woorden. Als dat avondoffer gebracht werd, stond het volk buiten te bidden. Het was dus ook de tijd van het gebed. Maar dat gebed kon alleen door de Heere worden verhoord als het offer werd gebracht. Want het gebed kan nooit verhoord worden buiten het offer om. Zult u daaraan denken? Er is geen enkel offer van uzelf dat uw gebed mee kan nemen naar boven. Uw tranen niet, uw nette leven niet. Al zou u alles geven wat u heeft, er is maar één offer dat uw gebed naar boven dragen kan. En dat is het dierbare bloed van Christus. Misschien ligt er daarom nog iets in deze woorden over het avondoffer. Onze kanttekenaar zegt dat sommigen hieruit afleiden dat aan Daniël hier bekend is gemaakt op welke tijd van de dag Christus het offer van zijn leven brengen zou. Want wanneer stierf de Heer Jezus? Hoe laat was het toen? Het was omtrent een uur of vier. Hij stierf op de tijd van het avondoffer. Christus stierf biddend. Dan lezen we verder in vers 22. En hij onderrichtte mij en sprak met mij. De engel Gabriël gaat Daniël onderwijs geven. Daar had hij behoefte aan. Bent u ook verlegen om onderwijs? Gods kinderen die zijn om onderwijs verlegen. Net als de moorman. Het ware leven dat door God gewerkt is, dat hunkert naar onderwijs. Daarom zijn zij ook zo blij als ze in de kerk onderwijs krijgen. U zult zeggen, maar Daniël kreeg onderwijs van een engel. Dat is waar. Maar u eigenlijk ook. U weet wat er in de Openbaring staat. Dat de Heere Jezus de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En dan zegt hij, die zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. Met die engelen bedoelt hij dus de voorgangers. Gods knechten worden dus ook wel engelen genoemd. Niet omdat ze echt engelen zijn, maar omdat ze boodschappers zijn. Omdat ze onderwijs van 's hemels wegen mogen geven. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide, Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. Dat betekent heel eenvoudig, om u onderwijs te geven. Om u de zin te doen verstaan van de woorden die ik u nu ga zeggen. Dat bedoelt hij. Want die woorden van de 70 weken, dat zijn diepe woorden. Dat zijn verborgen woorden. Ze zijn niet gemakkelijk te verstaan. Maar Gabriël wil als het ware zeggen, ik ben gekomen, niet alleen om uw wonderlijke woorden te zeggen, moeilijke woorden, maar ook om u de zin van die woorden te doen verstaan. In het begin van uw smeking is het woord uitgegaan, zo staat er in vers 23. Nu begrijpen we wel wat dat betekent. Gabriël wil zeggen, Daniël, toen u zojuist uw knieën boog voor uw open vensters, toen u uw eerste woorden stamelde in uw gebed, toen is het woord uitgegaan. Welk woord? Het woord van God aan mij, Gabriël, om u onderwijs te geven, toen u nog maar net met uw gebed begonnen was. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan. O kinderen van de Heere, laat dit u toch eens bemoedigen. U denkt zo vaak dat uw gekerm voor de Heere verborgen is. U zegt zo vaak dat uw weg voor de Heere verborgen is. Dat uw gebed aan God voorbij gaat. U bent zo bang dat uw stamelend gekerm niet verder gaat dan het dak van uw kamer. U durft er zelfs zo weinig voor te rekenen. Maar ik zeg u, als u er iets van kent om als een worm voor God te kruipen, als u uw schuld toe-eigent, als u de Heere rechtvaardigt in zijn spreken, dan geldt ditzelfde ook voor uw gebed. In het begin uw smeking is het woord uitgegaan. Al laat de Heer het dan soms niet merken, al duurt het zelfs een lange tijd voor hij het in uw leven doet gevoelen en ervaren, het is toch waar. In het begin uw smeking is het woord uitgegaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen gegeven, zo vervolgde engel Gabriel, want gij zijt een zeer gewenst man. Dat is wat. Een zeer gewenst man staat er, een zeer geliefd, een zeer bemind man. Dat is wat anders dan een populaire man. Sommige mensen zijn heel erg populair. De sporthelden, de sterren van de moderne muziek, de mondaine en schatrijke sterren van het uitgaansleven, ze zijn populair. Maar het is met hen net als met een prachtige zeepbel, die u soms uit het pijpje van een kind ziet komen. Hij wordt groter en groter, hij heeft allerlei kleuren, en dan, pats, hij is weg. Zo vergaat het de roem van de wereld. Wees er daarom maar niet jaloers op. Het kan in een klas met kinderen een vuile adder zijn. Soms heb je van die kinderen die zich naar voren werken. Dan worden dat de jongens van de klas waar iedereen achteraan loopt. Maar dat gaat altijd ten koste van anderen. En je hebt er niets aan. Weet je waar je om moet vragen? Om een gewenst man te mogen worden in de ogen van God. Dat is waardevol, zoals het hier van Daniël staat. U bent een zeer gewenst man. Dat betekent, de Heere heeft u lief, de Heere heeft u zeer lief. We gaan nu naar de tweede gedachte, de vervulling van de 70 weken. En dan komt het. Versta dit woord en merk op dit gezicht, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Nu gaat Gabriel aan Daniël vertellen hoe de Heere zijn gebed verhoord heeft. De kanttekenaar zegt dan, Daniël had maar gebeden om de verlossing van zijn volk uit Babel. De Heere geeft dat hem niet alleen, maar oneindig meer. Want hij openbaart hem daarin boven de tijd, wanneer niet alleen de Joden, maar ook zijn hele volk uit de macht van de duivel en van de eeuwige verdoemenis door de Messias zou worden verlost. Daniël had gebeden om het herstel van de tempel, om het herstel van Jeruzalem. En daarin wordt hij ook verhoord. Straks mag het volk terug. Dan wordt de tempel weer herbouwd onder Zerubabel. En nog weer later worden de muren herbouwd onder Nehemia. Dat wordt allemaal verhoord. Maar Daniël krijgt oneindig veel meer dan hij gevraagd had. Hij hoort niet alleen hoe zijn volk verlost zal worden. Maar hij hoort ook van de verlossing van de hele kerk door de komst van de Messias. O, die oude profeet krijgt te horen hoe de Messias komen zal. Daniël wist al waar de Messias geboren zou worden. Denkt u niet? Dat was geprofeteerd door Micha. In onze Bijbel staat Micha na Daniël. Maar Micha leefde al ver voor Daniël. U gelooft toch wel dat Daniël niet alleen de rollen van Jeremia had onderzocht, maar dat hij ook Micha wel kende. Dus Daniël wist al waar de Messias geboren zou worden, want in Micha staat, gij Bethlehem Ephrata. Daniël wist ook uit wie Christus geboren zou worden, want hij kende ook de rol van Jesaja. Daar wordt gesproken van de maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren. Maar weet u wat nog niemand wist? Ook Daniël niet, wanneer de Messias komen zou. En dat gaat de Heere nu aan Daniël openbaren. Dan horen we dat het 70 weken zal duren. Dat is niet lang, zult u zeggen. 70 weken, Dat is 490 dagen. Dat is ongeveer anderhalf jaar. Maar bedenk één ding heel goed. We moeten de weken waarover er hier gesproken wordt niet als weken van dagen verstaan, maar als weken van jaren. U leest dat bijvoorbeeld ook in Leviticus 25, waar staat: gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Ter verduidelijking wordt daarachter gezegd: 7 maal 7 jaar, zodat de dagen der jaarweken u 49 jaar zullen zijn. 7 jaarweken zijn dus 49 jaar. Zo moet u hier ook de 70 weken niet verstaan als 70 maal 7 dagen, maar als 70 maal 7 jaren. 490 jaren dus. Toen Daniël deze openbaring ontving, was het ongeveer 540 voor Christus. U zult onmiddellijk zeggen: maar dan klopt het toch niet, want 70 maal 7 is 490 jaar. Dan komen we toch jaren tekort. Dat is waar. Maar beseft u wel, wij hebben hier te maken met een profetisch boek. U moet de getallen in de profetische stoffen van de Heilige Schrift niet helemaal letterlijk verstaan. Die laatste van de jaarweken, de 70ste week, heeft bijvoorbeeld langer geduurd dan 7 jaar. Dat blijkt uit alles. Midden in die week is de Messias gestorven. En aan het einde van die week wordt Jeruzalem verwoest. U weet allen dat de Heer Jezus ongeveer rond het jaar 30 stierf. En u weet ook dat Jeruzalem verwoest is rond het jaar 70. Daar zitten dus 40 jaren tussen. We zullen de getallen in dit Bijbelgedeelte dus grotendeels symbolisch te verstaan hebben. Waar het echter om gaat, en nu komen we bij de vervulling van die 70 weken, is dit. Gabriël vertelt aan Daniël dat er een tijd zal komen tot de komst van de Messias, de vorst. En die tijd valt Gabriël samen met 70 weken. Maar de engel onderscheidt binnen die 70 weken 3 perioden. We lezen in vers 25 dat de engel zegt: weet dan en versta, van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Dat is wonderlijk. Waarom zegt de engel niet gewoon: van de uitgang van het woord om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias de vorst zijn 69 weken? Want 7 plus 62 is toch 69? Waarom zegt Gabriël het nu zo? Zijn 7 weken en 62 weken? Omdat die 7 weken van een heel andere aard zullen zijn dan die 62 weken. Gabriël bedoelt dus: de eerste weken zullen heel andere weken zijn dan de laatste 62 weken die daarna volgen zullen en die aan de komst van de Heer Jezus voorafgaan. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Gabriël bedoelt: Daniël, er zal straks een woord uitgaan om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Van wie zal dat woord dan wel uitgaan? Dat zal van de koning Kores uitgaan, de koning van de Persen. Die zal in het jaar 539 voor Christus de Joden verlof geven om terug te keren naar het land dat verwoest is. Hij zal hen ook toestemming geven om de tempel weer op te bouwen. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Die eerste 7 jaarweken, dus ongeveer 50 jaar, dat zullen goede weken zijn. Dat zullen weken zijn waarin de tempel wordt herbouwd. Weliswaar met veel tegenslag, maar toch, uiteindelijk staat die tempel daar weer. De tweede tempel. Ik weet dat de oude mensen daar hebben staan huilen toen ze het begin zagen van die nieuwe tempel. Omdat die niet zo mooi was als de tempel van Salomo. Maar toch, het waren goede weken. Maar dan komt er een lange tijd, 62 jaar weken, honderden jaren, waarin het veel moeilijker zal worden. In welk opzicht wordt het dan moeilijker? We lezen dat verder in vers 25. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden. De stad Jeruzalem zal dus weer opgebouwd worden. Maar er staat iets achter. Doch in benauwdheid der tijden. We lezen in het boek Nehemia hoe dat ging. Hoort u maar. Die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met de ene hand doende aan het werk en de andere hield het geweer. Het was dus geen gemakkelijke tijd. En veel later weer, in die 62 jaar weken, kwam de zware tijd van de vervolging onder de koning, waarover we in de vorige hoofdstukken van dit Bijbelboek hebben gelezen. Koning Antiochus van Syrië. De koning die een afgodsbeeld in de tempel bouwde. Die de offerdienst in de tempel liet ophouden. Toen kwam de opstand van de Maccabeën. De vrijheidsstrijd die fel en bitter werd gevoerd. En weer veel later kwamen de Romeinen. Die het land hebben bezet. Het was waar, werkelijk waar wat Gabriël hier zegt. In benauwdheid der tijden. Maar als de 69 weken voorbij zijn en de laatste week komt, dan komt vorst Messias. Hij wordt hier genoemd Messias de vorst. Messias betekent gezalfde, de vertaling van het Griekse woord Christus. Hij wordt hier genoemd de vorst. Het hart van de oude Daniël zal opgesprongen zijn toen hij uit de mond van de hemelbode zo heel direct en zo duidelijk hoorde van de komst van de Messias. Maar datzelfde hart zal ineengekrompen zijn van schrik, omdat hij direct daarna hoorde. Het staat in vers 26. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Uitgeroeid worden. Er staat niet, hij zal geboren worden. Er staat niet dat hij gedoopt zal worden in de Jordaan. Er staat ook niet dat hij 3 jaren wonderen zal doen op de aarde. Dat hij blinden zal laten zien. Doven zal laten horen. Lammen zal laten wandelen. Doden zal opwekken. Wat Gabriël hier van de Messias alleen zegt is, hij zal uitgeroeid worden. Dat is een woord dat de Bijbel gebruikt voor de executie van een misdadiger. Als iemand op zijn bed sterft, gebruik je daar toch niet het woord uitgeroeid worden voor. Maar de Messias zal uitgeroeid worden. Omgebracht als een misdadiger. Het is een van de ergste woorden die de Bijbel kent. Als het gaat over het sterven van een mens. Wat zal Daniël geschrokken zijn van dit woord? De woorden van 130 leefden voor Daniël, mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. O, dat uitzien naar Christus. Wat hebben de vromen van het Oude Testament gehunkerd naar zijn komst? Mag u dat ook doen? Maar hij is toch al gekomen, zei een jonge vrouw eens tegen mij. Hij is toch al gekomen, dat mogen we nu toch weten, en uit die blijdschap mogen we nu toch leven. We hoeven nu toch niet meer te vragen of hij komen zal. Maar dan denk ik aan die andere vrouw die ik eens ontmoette, een lief kind van God. Er lag zo'n glans op haar gelaat, ze had van die magere armen, die stak zo omhoog en ze zei, hij is gekomen. Hij is gekomen. Nee, toen bedoelde ze niet zijn komst in Bethlehem. Nee, ze bedoelde zijn komst tot haar ziel. Daarom vroeg ik, ziet u wel eens uit naar zijn komst? Gods kinderen van de oude dag zagen naar zijn komst uit, ook Daniël. En nu hoort hij dat de Messias komen zal na 69 weken. Een wonderlijke aanduiding die hij misschien niet helemaal begrepen heeft. Maar als hij dan komt, de Messias, dan zal hij uitgeroeid worden. Hij zal een vreselijke dood sterven. Hier mag Daniël ingeleid worden in het geheimnis van de kruisdood van de Heer Jezus Christus. De meesten van ons hebben als kinderen al geleerd dat de dood van Christus, dat er over de dood van Christus drie dingen te zeggen zijn. Die dood was smartelijk, die dood was ook smadelijk en die dood was ook vervloekt. Die drie dingen kunnen we samenvatten met het woordje uitgeroeid. Daar hangt Christus aan het vloek uit. Uitgeroeid. Ze hebben zijn graf bij de goddelozen gesteld. Het was de bedoeling van zijn vijanden dat ze hem na zijn dood op de vuilnisbelt in het dal van Hinnom verbranden zouden. Hij is uitgeroeid. Maar dan spreekt Daniël nog een paar zoete, troostrijke woorden erachteraan. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Hoort u het? Onze kanttekenaar zegt, of moet ik zeggen, onze kanttekenaar zingt. Dat is niet tot zijn profijt, maar tot profijt van zijn uitverkorenen. De Messias zal dus niet sterven voor zichzelf. Zoals niets wat hij deed hier op aarde voor zichzelf was. Maar hij zal sterven en uitgeroeid worden om de eer van zijn vader en de zaligheid van zijn uitverkoren kerk. O, Jesaja die heeft rijk gesproken van Christus in zijn lijden. Maar Daniël toch ook. Maar het zal niet voor hemzelf zijn, staat er. Nu slaan we een paar woorden over en we gaan naar vers 27. Daar staat, hij zal velen het verbond versterken. 1 week. Die week is de laatste periode voor de verwoesting van Jeruzalem. Die periode heeft natuurlijk veel langer geduurd dan 1 week. En ook veel langer dan 7 weken, dat weten we wel. Maar we zijn bezig met een profetisch boek. Wat betekenen die woorden nu? Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Om welk verbond gaat het hier? Om het genadeverbond. Dat genadeverbond is in het paradijs geopenbaard. Het is aan Abraham nog duidelijker bekendgemaakt. Toen is het op de Sinaï met het volk van Israël gesloten. Maar in die laatste week, wanneer de bedeling van het Nieuwe Testament komt, dan zal het genadeverbond zijn heerlijkste bedeling krijgen. Daar lezen we hiervan, dat hij velen het verbond zal versterken. Dat wil zeggen, de Messias zal in die laatste week velen in het verbond inlijven. Hoeveel? Mag ik een paar getallen noemen? 3000 op de Pinksterdag, 5000 in de periode daarna. Lees het maar na in de Handelingen der Apostelen. Verder gaat Gabriël in zijn onderwijs aan onze oude zienaar. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Wat is dat nu? Daar had Daniël nu juist om gebeden, dat het slachtoffer en het spijsoffer weer zou mogen beginnen. Hij vond het zo erg dat de offerdienst stil lag. Dat de tempel verbrand was. En nu zegt Gabriël, Daniël, als de Messias straks komt, zal hij halverwege de laatste week slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Zou Daniël het op dat moment begrepen hebben? Ik weet het niet. Maar verstaat u het? Slachtoffer en spijsoffer zijn opgehouden toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Toen hield met 1 slag, met 1 goddelijke slag, heel de dienst van de ceremoniën op. Dat heeft Christus stervend gedaan. We hebben al luisterend naar het onderwijs van de engel Gabriël 1 vers overgeslagen. Dat deden we met opzet. Het is het vers waar Gabriël mee begon, vers 24. Daar zegt Gabriël, kort en bondig, wat het werk van de komende Messias zal zijn. We zullen er nog kort op letten. De engel Gabriel zegt daar 6 dingen van de komende Messias. Die 6 zaken noemt hij in 2 drietallen. Eerst zegt Gabriel 3 dingen in het negatieve, dan 3 dingen in het positieve. Wat zal volgens deze hemelbode het werk, het doel van het werk zijn van de Messias? Luister maar. Om de overtreding te sluiten, zo staat er, dat is het eerste. De overtreding van de zonde, die zal de Heer sluiten. Wat een wonderlijke uitdrukking. Weet u wanneer Christus dat gedaan heeft? Toen hij in het graf van Jozef van Arimathea gelegd werd. En toen de steen voor zijn graf gerold werd. Toen heeft de Heere voor eeuwig de overtreding van zijn volk gesloten. De overtreding van uw volk heeft u uit uw boek gedaan. Zo zingt Psalm 85. Het tweede werk van de Messias zal zijn om de zonde te verzegelen. Dat is bijna hetzelfde. Verzegelen deed men vroeger iets wat niet meer open mocht. Daar werd een lachzegel op gedaan, dat niet verbroken mocht worden. Denkt u maar aan het zegel op het graf van Jozef. Het Sanhedrin deed daar een zegel op. Die steen mocht niet meer weg. Maar die steen is gelukkig wel weggerold. En toen is de zonde verzegeld. Daar komt de Heer in het leven van zijn kerk, als hij hem vergeven heeft, nooit meer op terug. Het derde werk van de vorst Messias is om de ongerechtigheid te verzoenen. Door zijn dierbaar bloed heeft hij voldoening gegeven aan het recht van zijn vader. Hij heeft de ongerechtigheid verzoend. Nu komt het tweede drietal. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. De gerechtigheid die hij verworven heeft. Dat is de gerechtigheid waar een arm Adams kind mee voor God kan bestaan. Het is een eeuwige gerechtigheid. Die veroudert niet. Die verwelkt niet. De gerechtigheid die Adam had in het paradijs is hij kwijtgeraakt toen hij Gods beeld verloor. Maar wie bekleed is met deze gerechtigheid van Christus, die draagt een eeuwige gerechtigheid. Het vijfde werk van Christus zal zijn om het gezicht en de profeet te verzegelen. Dat zijn moeilijke woorden. Verzegelen betekent hier niet sluiten, maar hier heeft verzegelende betekenis als echt bewijzen. Het gezicht en de profeten heeft hij verzegeld. Weet u wat dat betekent? Dat Christus met zijn optreden op de aarde alle visioenen, alle gezichten uit het Oude Testament die van hem spraken, als waar bewezen heeft. Hij heeft ze allemaal verzegeld. Hij heeft ze vervuld. Het gezicht en de profeten. Ook dit gezicht van Daniel 9. Ten slotte zal het werk van de Messias zijn. Hij zal komen om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat is als het ware een samenvatting van de hele eredienst. U weet wel, daar was de tabernakel. En in de tabernakel het voorhof en het heilige. En daar was ook het heilige der heiligen, het allerheiligste. Wel nu, Christus zal door zijn sterven en opstanding een heel nieuwe eredienst inrichten. De heiligheid der heiligheden zalven. Een geestelijke eredienst. Zonder tabernakel. Zonder tempel, zonder offeranden. Een nieuwe eredienst waarin zijn kinderen en de vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Deze dingen heeft Gabriel gesproken. We vragen ons af, zou Daniel dit laatste nu begrepen hebben? Ik weet het bijna zeker van wel, want we komen nog even terug op vers 22 waar Gabriel zegt, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. Gabriel heeft niet alleen wat woorden gezegd, maar hij heeft ze ook ingedragen in het hart van Daniel, zodat de profeet ze ook begreep. En wat ging daar een troost van uit? Psalm 89 zingt van een gezicht dat zoveel troost bevat. Nu, dat mag van dit gezicht zeker wel gezegd worden. Nu kan Daniël sterven, ruim 80 jaar oud. Nu weet hij dat ook de Messias uitgeroeid zal worden. Maar dat het niet voor hemzelf zal zijn. Dat hij dat zal doen om de zonde te sluiten. Om de overtreding te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Om het gezicht en de profeten te verzegelen. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En een heiligheid der heiligheden te zalven. Voordat we nog kort onze laatste gedachte lezen, zingen we eerst Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En wat er verder volgt uit vers 9 van Psalm 89. Woorden van Gabriël, die eindigen toch heel donker en dreigend. De engel gaat in vers 26 spreken over een volk des vorsten. Het wel komen zal. Dat zal de stad en het heiligdom verderven. Het is alsof Gabriël zegt, Daniël, sta je niet te veel blind op Jeruzalem dat nu in puin ligt. De Heere wil zeggen, ik heb uw gebed verhoord. De stad die zal straks weer herbouwd worden en de tempel ook. Er zullen dan weer offers gebracht worden. Maar als de Messias komt, zal hij alle offers doen ophouden. Dan hoeft het niet meer. De tempel en de stad zullen daarna aan het eind van die laatste week verdorven worden. Nog meer, zegt die trouwe hemelbode. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. Zoals een vloedgolf, waarvan we in de krant wel eens lezen, over beken die op de bergen overlopen, en dat dan het water met het modder naar beneden stroomt. Dan is er geen houden meer aan. Straks wil de Heere zeggen, Straks zal er zo een vloed komen, die heel die mooie tempel zal meesleuren. En dan zal die tempel weer worden verbrand. En tot het einde toe zal er krijg zijn. En vastelijk besloten verwoestingen. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. De gruwelijke vleugel. Wat betekent dat? De Romeinse soldaten die hadden allemaal een schild. Op dat schild stond een adelaar afgebeeld. Het teken van de Romeinse macht. En boven al die krijgsbanieren, boven al die wapperende vlaggen, boven die duizenden en tienduizenden adelaarsvleugelen, daar stond de verwoester, de Romeinse bevelhebber en in feite de Romeinse keizer. Dat betekenen waarschijnlijk die woorden, over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Dan eindigt dit zo aangrijpende en geheimvolle schriftgedeelte met de woorden, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. Ik weet niet of Daniël dit begrepen heeft. Wat nu, zegt u? Hij had toch alles begrepen? Ja, alles wat Gabriël zei, heeft Daniël begrepen. Maar Gabriël heeft ook één ding niet gezegd. De engel heeft niet gezegd. Heeft u erop gelet door wie de Messias uitgeroeid zal worden? Door wie? Wel, door wie is de Messias uitgeroeid? Door de Romeinen? Die hebben hem aan het kruis genageld, dat is waar. Maar wie heeft de Messias uitgeroeid? Daniëls eigen volk. Ontzettend. Maar dat bleef nog voor Daniël verborgen. Daarom kwam die gruwelijke vleugel. Daarom kwam die overstromende vloed. Omdat Daniëls volk zich aan de Christus der schriften vergrijpen zou. En wie zich aan Christus vergrijpt, of hij nu Jood of Heiden is, die mag gewis voor Gods straffen beven. Wie de wet ongehoorzaam is, die mag wel beven. Maar wie het evangelie verwerpt, over hem zal een gruwelijke vleugel komen. Een vastelijk besloten verwoesting. Daarom ligt daar in Gabriëls laatste woorden ook een boodschap voor ons allen, gemeente. Christus is gekomen. De Messias is uitgeroeid. Maar het was niet voor hemzelf. In zijn dood heeft hij de overtreding gesloten. De zonde verzegeld. De ongerechtigheid verzoend. Een eeuwige gerechtigheid aangebracht waarmee u voor God bestaan kan. En dat wordt u nu gepredikt. Christus heeft het gezicht en de profeet verzegeld. Alles wat van hem gesproken was in het Oude Testament, dat is waar. Die Christus wordt u verkondigd. Die gerechtigheid van hem wordt u gepredikt. Die wordt aan uw ziel gelegd van week tot week. En de Heere daalt zo onuitsprekelijk laag af. Hij heeft zijn eigen zoon laten uitroeien, maar het was niet voor hemzelf. Hij heeft het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Lieve vrienden, er hoeft van u niets meer bij. Geen slachtoffer, geen spijsoffer. Dat heeft Christus doen ophouden met zijn dood. Ook geen traan, geen zucht. Maar wat de Heere u wel doet verkondigen is dit. Dat u in de gekruisigde Christus zou geloven. Dat u als een arme en verlorene uw toevlucht zou nemen tot dat bloed. Tot die zoendood. Tot die enige gerechtigheid. En de keerzijde is dit. Wie hem verwerpt. Wie zijn bloed onrein acht. Wie buiten de Christus der schriften om voor God meent te kunnen bestaan. Zijn leven zal eindigen in donkere tonen. Net als de woorden van Gabriël. Dan zullen er vastelijk besloten verwoestingen zijn over hem die het evangelie verwerpt. Het zijn ernstige woorden. Maar het zijn ook ware worden. Daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk wordt, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo mogen we tot u komen met het onderwijs wat u ons vanuit uw eigen woord gegeven heeft. Daniël die bad om de nood van de tempel, om de nood van de eredienst. Maar hij kreeg veel meer onderwijs van u dan hij gevraagd had. Hij mocht horen over de Messias met een eeuwige gerechtigheid die uitgeroeid zou worden, niet voor zichzelf, maar voor anderen. Heren, wilt u dat onderwijs ook in onze harten brengen? We hebben het gehoord dat er in die gerechtigheid van uw Zoon een oneindige ruimte is, maar dat buiten hem ons uw toorn wacht. Wilt u ons dan aan zijn voeten brengen, zodat wij ook gekleed mogen worden, voor het eerst of ook weer opnieuw, met die eeuwige gerechtigheid die stand houdt voor uw aangezicht. Heren, wilt u het woord zo aan onze harten zegenen? We bidden u om een gezegende middagdienst als dominee Evers hier uw woord hoopt te brengen. Wilt u hem geven wat er nodig is vanuit uw volheid? We bidden u om verzoening voor alles wat verzoening nodig heeft, ook deze dienst. Hoort u ons gebed om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we nog Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij, zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn land wil leiden, weiden. Vers 4 van Psalm 95. De dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.